Er wordt een preek voorgelezen van J.C. Philpott. Die wordt gepubliceerd in het vierde deel van de laatste preken van J.C. Philpott. Naar aanleiding van Hebreeën 11, vers 13 en 14, de Engelse versie. Met de titel Het geloof, de belijdenis, het leven en de dood van een pelgrim. Hebreeën 11 dan, vers 13 en 14. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet ontvangen hebbende, maar dezelfde van verre gezien hebbende, en waren van dezelfde overreed en hebben dezelfde omhelst en hebben beleden dat zij vreemdelingen en pelgrims op de aarde waren, want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. Tot zover. Philpott heeft de preek uitgesproken in de Cover Street Chapel in Londen op zondagavond 29 juli 1866. Er is nog een preek bekend van deze tekst, maar die is van 1844, dus van een geheel andere inhoud. Er was nooit, en er kan nooit meer zijn dan één religie. Ik bedoel vanzelfsprekend één ware religie. Er kunnen evenmin twee religies zijn, dat is twee ware religies, als er twee goden kunnen zijn. Dat is twee ware goden. De woorden van de apostel zijn op dit punt beslissend. De Efeze 4 staat, één lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zij tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van alle, die daar is, boven alle en door allen en in u allen. Hoe duidelijk bewijst dit getuigenis uit het woord der waarheid dat er maar één ware religie kan zijn. Evenals in natuurlijk opzicht, zo is er ook in geestelijk opzicht maar één lichaam, en dat is het verborgen lichaam van Christus. In het Engels staat eigenlijk mystiek of mystical body. Het verborgen lichaam van Christus. Hebt u twee lichamen of één lichaam? Zo is het ook met de verborgen Christus. Heeft hij twee lichamen of één lichaam? En wat is dit lichaam anders dan de gemeente? Volgens deze woorden, ook in Efeze, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in alle vervult. En evenals er maar één lichaam is, zo is er ook maar één geest, die om zo te zeggen, de levengevende ziel van dat ene lichaam is. Hebt u twee zielen of één ziel? Dezelfde wijze als er maar één lichaam is, het verborgen lichaam van Christus, zo is er maar één geest, door wie wij in dat ene lichaam zijn gedoopt. En dit zijn twee grootste feiten om vast te grijpen, twee grootste waarheden om te geloven en bij te blijven, en als ze vollediger geloofd en getrouwer nageleefd werden, dan zouden veel minder dwaling veel minder kwaad in de belijdende gemeente zijn. Wel nu, als voortvloeisel van de eenheid des lichaams en de eenheid des geestes, is er maar één geloof, één hoop, één doop. En als het voorwerp van dit ene geloof, van deze ene hoop, van deze ene doop, is er maar één Heere, de Heere Jezus Christus, en maar één God en Vader van allen, die er is boven allen en door allen en in allen. Maar stel dat er in het woord Gods geen ander getuigenis was dan dit, dat niet de hele stroom der goddelijke openbaring in datzelfde kanaal liep, en dat niet de verenigde stem der apostelen en profeten hetzelfde eensluidende getuigenis aflegde, dan nog zou uit de eigen noodzakelijkheid der zaak voortvloeien dat er maar één ware religie kan zijn, waarvan de genade de fontein, de schrift de geïnspireerde openbaring, het geloof het instrument, God in Christus het voorwerp, de Heilige Geest de werker, de godzaligheid het bewijs en de zaligheid het einde is. Maar er kan een vraag in uw gedachten opkomen. Hebt u ons geen andere uitleg te geven over wat de ware religie uitmaakt? Want we willen heel graag weten wat zij is en vooral of wij er deelgenoten van zijn. Laten we dan eens kijken of een onderzoek naar de betekenis van het woord ons hier enige hulp kan bieden. Want wat is de letterlijke betekenis van het woord religie? Dat is immers een punt dat nuttig kan zijn om te weten. Het woord religie is afgeleid van een Latijns woord dat binden betekent. En niet zomaar alleen binden, maar vastbinden. Of liever gezegd, steeds weer binden met koord op koord. Religie betekent dus eigenlijk die sterke bevestiging die bindt en bindt en nog eens bindt en zo stevig vasthoudt. Het is eerlijk gezegd geen woord dat veel gebruikt wordt in de schrift. Of liever gezegd, het wordt niet vaak gebezigd door onze vertalers. Want wij vinden het echter wel in Paulus' verdediging van zichzelf, waarin hij tegen koning Agrippa zegt, in de Engelse vertaling dan in Handelingen 26, naar de bescheidenste secte van onze religie heb ik als een farizeer geleefd. Daar wordt het toegepast op een valse religie. Maar Jacobus gebruikt het om de ware religie voor te stellen, als hij onderscheid maakt tussen een religie die ijdel is en een religie die zuiver en onbevlekt is. Jacobus 1. Indien iemand onder u dunkt dat hij religieus is, dus ook weer de Engelse vertaling, want in het Nederlands staat godsdienstig, en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze religie is ijdel. De zuivere en onbevlekte religie voor God en de Vader is deze: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Ik kan echter opmerken dat het woord religie, zoals hier door Jacobus gebruikt, veeleer een verering betekent en dat niet zozeer zijn doel is om uit te leggen wat wij onder het woord religie verstaan, als wel om te tonen waarin die zuivere en die onbevlekte verering of dienst van God bestaat. Diegene dient hem het best met een reine conscientie en onbevlekte aanbidding, die blijk geeft van zijn liefde en genegenheid, meeleven en vriendelijkheid jegens Christus volk, door de wezen en de weduwen in hun verdrukking te bezoeken en zichzelf onbesmet te bewaren van de wereld. Maar, hoewel het woord religie, zoals het in de schrift wordt gebruikt, niet precies dezelfde betekenis heeft als ik eraan heb gegeven, toch staat het woord der waarheid vol van datgene waarin de levende essentie van alle ware religie bestaat. Want in feite komt al onze kennis van de ware religie uit Gods woord. De leidende gedachte is, zoals ik reeds heb uitgelegd, dat ze ons stevig vastbindt aan de troon van God. Aldus lezen wij dat de apostel zegt, de liefde van Christus dringt ons. Was hier geen bindende invloed? Ja, want zo krachtig was de drang van deze liefde op zijn ziel dat hij kon zeggen, ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam des Heren Jezus. Handelingen. En zo ook in Galaten. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heren Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. En nogmaals in Filippenzen 3. Maar hetgeen mij een gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Zien we niet in al deze verlangens en gevoelens de uitdrukking van een bindende kracht op het hart? We kunnen religie daarom omschrijven als de uitwerking van dat werk der genade op de ziel, dat, omdat het door God gewerkt wordt, een bindende invloed, een dringende krachtdadigheid heeft op ons hart, op onze lippen en op ons leven. Wel nu, door het geloof staan wij, door het geloof leven wij, door het geloof wandelen wij. Zonder geloof kunnen wij God niet behagen, noch hem aanbidden in geest en waarheid, noch zijn wil kennen, noch deze doen. Door het geloof wordt Christus dierbaar gemaakt en zijn bloed en gerechtigheid aanschouwd en omhelst. Door het geloof wordt het hart gereinigd, de conscientie schoongemaakt en het leven geregeld. En al deze goddelijke werkelijkheden, die hebben een bindende, dringende invloed en uitwerking. Kunnen wij daarom niet zeggen dat het geloof de essentie van alle ware religie, haar levende beginsel en haar belangrijke onderscheidende kenmerk is? Er kunnen dus geen twee soorten religie zijn, omdat er geen twee soorten geloof kunnen zijn. Heb ik u niet reeds uit het woord der waarheid getoond dat, evenals er maar één God en één Heere is, zo het maar ook één geloof is? Alle die als een levende offeranden met de koren der liefde aan de hoornen van het altaar gebonden zijn, alle die de enige waarachtige God en Jezus Christus die Hij gezonden heeft kennen, allen die God in geest en waarheid aanbidden, moeten één en hetzelfde geloof bezitten. Want tenzij de religie een beginsel is van dezelfde oorsprong, dat dezelfde uitwerking heeft, op dezelfde wijze werkt en tot hetzelfde resultaat leidt, is ze geen religie waarvan het geloof het wezen is, noch een religie waarvan de zaligheid het einde is. Ontspringt dus de religie, de ware religie, uit een levend geloof, dan is er slechts één levend geloof en slechts één ware religie als de vrucht van dat geloof. Bestaat de ware religie in het hebben van een goede hoop in genade? Dan kan er slechts één goede hoop zijn, en dat is het anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, Hebreeën 6. Aangezien de liefde een bestanddeel is van die ware religie, een van de koorden die de ziel aan Gods troon binden, kan er slechts één ware liefde zijn die, zoals de apostel verklaart, in het hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Aangezien berouw noodzakelijk is tot zaligheid en Jezus verhoogd is om dit te geven, kan er maar één waar berouw zijn, die godzalige droefheid, die een onberouwelijk berouw tot zaligheid werkt. Zo zou ik elke genade van de geest kunnen langslopen en aantonen dat er slechts één van is. Zo komen we bij hetzelfde punt uit, ongeacht langs welke weg we er naartoe reizen, dat er maar één ware religie is en kan zijn. We kunnen weliswaar evenveel geloofsbelijdenissen op aarde zijn als er kleurschakeringen onder haar bewoners zijn, of evenveel verschillende religies in dit land als er kerken en kapellen zijn. Maar bij de verschijning van de grote rechter over allen zal blijken dat er nooit meer dan één weg is geweest om dat eeuwige leven en de redding van de toekomende toren te verkrijgen. Maar, hoewel de religie overal waar ze bestaat dezelfde is, kan ze verschillen in de verscheidenheid van uitdrukking. Het komt overeen met wat ik vanmorgen trachtte aan te tonen, met betrekking tot die ene grote gedachte van Gods hart die door heel zijn woord heen loopt. Philpott haalt hier de morgenpreek aan en die ging over Jesaja 27 vers 13. Dat is het blazen van de grote bazuin en die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken deel 3. In de voorafspraak daar zegt Philpott dat deze ene grote gedachte de verhoging en de verheerlijking van Gods dierbare zoon is. Dit even terzijde in een voetnoot. Ik toonde u vanmorgen aan dat deze gedachte er maar één is, terwijl toch rond die ene centrale gedachte een wonderlijke verscheidenheid aan details speelt. Echter een zodanige verscheidenheid die nooit in botsing komt of in disharmonie is met het centrale punt dat het vast op zijn plaats houdt. Zo verschilt de religie van de oud-testamentische heiligen in uitdrukking, hoewel ze in wezen dezelfde was als de onze. Abel, Noach, Abraham, Isaac en Jacob aanbaden God door offeranden. Maar nu zou het offeren van een ram op een altaar de hoogste trap van heiligschennis zijn. Nadat de wet was afgekondigd vanaf de berg Sinaï, volgde de godzalige Israëliet zorgvuldig en nauwgezet het daarin voorgeschreven ritueel. Hij bracht de besnijdenis in praktijk, hij onthield zich van onreine spijzen, hij was gebonden aan bepaalde riten en instellingen die door God zelf waren gegeven, om met de grootste striktheid te worden waargenomen. Wanneer wij nu dezelfde dingen zouden doen, zou dat afvalligheid zijn van het christendom naar het judaïsme. Maar toen was zo'n Israëliet een welbehagelijke godsvereerder. De uitdrukking was anders, de wijze van de vereering was niet dezelfde, maar Abrahams geloof was hetzelfde als de onze. Abrahams hoop dezelfde als de onze. Abrahams liefde dezelfde als de onze. Omdat Abrahams God de onze is. En daarom, tenzij u kunt aantonen dat God zowel vleeselijk als geestelijk wel behagelijk kan worden aangebeden, dat men zowel natuurlijk als geestelijk wel behagelijk in hem kan geloven, moet u met mij tot het punt komen dat er nooit meer dan één religie is geweest of kan zijn. En dat die ene religie in het hart moet worden gewerkt door de kracht van God zelf. Dit is dus de reden waarom de apostel in Hebreeën 11 het geloof op zulk een schone en gezegende wijze beschrijft, zoals het in de oud-testamentische helden woonde. Hij toont dat het geloof waarvoor hij strijdt, het geloof dat hij predikt, het geloof dat hij geniet en het geloof waardoor hij verwacht zalig te worden, in zijn wezen en in zijn natuur exact hetzelfde geloof is als het geloof van Abel, Noach, Abraham, Isaac en Jacob, het geloof van Samuel en de profeten, het geloof van alle oud-testamentische gelovigen, die hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welker de wereld niet waardig was. Deze gedachten kunnen ons naar onze tekst leiden en helpen om daar enig licht op te werpen als het de Heere behaagt vanavond mijn mond te openen. Het zal u echter zijn opgevallen dat de apostel in onze tekst niet spreekt over de oud-testamentische gelovigen in het algemeen, maar over Abraham, Isaac en Jacob en in het bijzonder over Abraham en Sara. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet ontvangen hebbende, maar dezelfde van verre gezien hebbende, en waren van dezelfde overreed, en hebben dezelfde omhelst, en hebben beleden dat ze vreemdelingen en pelgrims op de aarde waren. Ik denk dat we vier dingen kunnen opmerken in de voor ons liggende woorden. Allereerst het geloof van de personen over wie gesproken wordt. Ten tweede De belijdenis die ze aflegden als ontspruitend uit dat geloof. Ten derde het verlangen dat ze hadden naar een beter vaderland. En ten vierde hun dood. Dus ten eerste het geloof van de personen. Ten tweede de belijdenis als ontspruitend uit dat geloof. Ten derde het verlangen dat ze hadden naar het betere vaderland. En ten vierde hun dood. Het geloof van de personen waarover gesproken wordt. Ik moet dus met betrekking tot deze oud-testamentische gelovigen hun geloof, hun belijdenis, hun verlangen en hun dood laten zien. En als wij datzelfde geloof bezitten waarvan zij de gezegende deelgenoten waren, zal ons verlangen eender zijn, onze belijdenis eender en naar wij hopen onze dood eender. Het geloof dan van deze oud-testamentische gelovigen verschilde in sommige opzichten van het onze. Het verschil lag niet in het geloof zelf, want zoals ik u uit de schrift al heb aangetoond, is er maar één geloof. Dat geloof namelijk dat door de apostel omschreven wordt als een vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet. Evenmin verschilde hun geloof in het voorwerp ervan. Want omdat er maar één Heere is en hij het voorwerp des geloofs is, was het voorwerp evenzeer één als het geloof zelf. En daarom zei de Heere van Abraham: Abraham, uw vader heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Johannes 8. Evenmin verschilde hun geloof van het onze in zijn werking. Want het was het werk van de Heilige Geest en werkte door de liefde. Evenmin verschilde het in zijn uitwerkingen. Reiniging van het hart, afzondering van de wereld en voortbrenging van de vruchten der godzaligheid. En evenmin verschilde het in zijn einde, namelijk de zaligheid der ziel, want Abraham, Isaac en Jacob zullen aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Als hun geloof dan niet verschilde in zijn natuur, in zijn voorwerp, of in zijn werkingen, of in zijn uitwerking, of in zijn einde, waarin verschilde het dan wel? Het verschilde in dit opzicht in de duidelijkheid waarin het voorwerp des geloofs werd geopenbaard aan hun geestelijk gezicht. Daarom lezen wij in onze tekst dat zij de belofte niet ontvingen, want deze allen zijn in het geloof gestorven de belofte niet ontvangen hebbende. De betekenis van deze uitdrukking is dat zij de belofte niet ontvingen in hun vervulling. Zij ontvingen de belofte zelf, dat is door het geloof, want zij waren ervan overreed en hebben ze omhelst. Maar zij ontvangen niet de vervulling van de belofte zoals wij ze onder de evangeliebedeling hebben ontvangen, sinds de Heere Jezus, het voorwerp van het geloof, in het vlees is geopenbaard. Wij zien dit heel duidelijk aangegeven in de bevinding van Simeon, van wie wij lezen dat hij rechtvaardig en godvrezend was, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. De bevinding van deze godzalige man vertegenwoordigt de bevinding van de oud-testamentische heilige. Hij was verwachtende wat nog geopenbaard moest worden. Wij lezen dat hem een goddelijke openbaring was gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En dit gebeurde toen hij het kinderke Jezus in zijn armen nam en God loofde en zei: Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. De bevinding van Simeon, voordat hij Christus zag, vertegenwoordigt de bevinding en het geloof van de oud-testamentische heiligen. En de bevinding van Simeon, nadat hij Christus gezien en hem in zijn armen gehouden had, vertegenwoordigt de bevinding en het geloof van de nieuw-testamentische heiligen, sinds Christus is geopenbaard in het vlees, zoals hij in hen wordt geopenbaard door de geest. Als u hebt begrepen wat ik bedoel, dan zult u nu zien wat het geloof van deze oud-testamentische gelovigen was. Zij zagen vooruit naar Christus die komen zou, zoals wij achterom zien naar Christus die gekomen is. En met dit verschil echter, dat omdat het voorwerp van hun geloof toen nog niet in het vlees was geopenbaard, er een vaagheid en een onduidelijkheid in hun geloof was, overeenkomstig de afstand die er, om zo te zeggen, tussen het voorwerp en hun ogen was. Maar laten we nu kort gaan kijken naar de belofte die zij van verre gezien hebben, en ze waren van dezelfde overreed en ze hebben dezelfde omhelst. Ik heb u erop gewezen dat de personen over wie de apostel in onze tekst rechtstreeks spreekt, Abraham en Sara waren, samen met Isaac en Jacob. Want over hen zegt de apostel meer in het bijzonder, deze allen zijn in het geloof gestorven. Nu waren er bepaalde beloften door God aan Abraham gedaan en we zullen er goed aan doen om deze beloften te onderzoeken. Het waren er in hoofdzaak 3. De eerste belofte was dat hij hem tot een God zou zijn en zijn zaad na hem. Ik kan daaraan toevoegen een verbondsgod, want de woorden des Heren tot hem waren in Genesis 17... En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Ten tweede, de belofte die hij hem gaf was dat hij hem het land Kanaan zou geven tot een eeuwige bezitting. En ik zal u en uw zaad na u dat land uw vreemdelingenschappen geven, dat gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. En dan de derde belofte die hij hem gaf, en die met recht de somma en substantie van het geheel genoemd kan worden, was, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus ten eerste de belofte van de verbondsgod, ten tweede het land Kanaan, en ten derde, ik zal uw zaad heel de aarde zegenen. Dat waren dus drie beloften die God aan Abraham gaf, drie grote beloften, en ze werden zowel aan Isaac als aan Jacob bekrachtigd, aan Isaac toen hij in Gerar was, en aan Jacob te Bethel, toen hij met zijn hoofd op de steen lag, die hij als hoofdpeluw genomen had. Maar het zal u zijn opgevallen dat nog Abraham, nog Isaac, nog Jacob, één enkele van deze drie beloften in hun volledige vervulling ontvangen hebben. En dit is de reden waarom in onze tekst wordt gezegd dat zij de belofte niet ontvangen hebben, omdat zij de volledige vervulling ervan niet ontvangen hebben. Hoewel God hun verbondsgod was, ontvingen zij toch niet de vervulling van die belofte in al haar zegen en rijkheid, want Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, was nog niet gekomen. Kanaan werd hun niet in bezit gegeven, want zij woonden er als bijwoners, als pelgrims in, zonder een voetstap land te hebben dat ze het hunne konden noemen. En zo zijn zij bijwoners geweest in het land der belofte als in een vreemd land. Evenmin ontvingen zij de vervulling der belofte dat in Abrahams zaad alle volken der aarde gezegend zouden worden. Want de Messias was nog in de lendenen van Abraham en was nog niet in het vlees verschenen. Hoewel zij de hun gedane beloften vast geloofden en omhelsden, ontvingen zij ze dus in deze zin niet in hun vervulling. Maar ik zal u nu laten zien wat zij wel ontvingen. We lezen dat zij de beloften van verre gezien hebben en van dezelfde overreed waren. Het zal u zijn opgevallen dat de apostel niet belofte, maar beloften zegt. Ik heb er eerder op gewezen dat hun geloof hetzelfde was als het onze, en daarom kan ik eraan toevoegen dat zij in wezen dezelfde belofte zagen en ontvingen als wij. De belofte van het land Canaan was weliswaar een speciale belofte aan de rechtstreekse afstammelingen van Abraham en komt ons heidenen daarom niet toe, behalve in een geestelijke zin. Maar de twee andere beloften, namelijk dat God hem en zijn zaad tot de verbondsgod zou zijn, en dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, reiken verder dan de grenzen van de kinderen Abrahams naar het vlees, en omvatten allen die, aangezien ze uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Het geloof stelt ons in het bezit der beloften, want aangezien wij kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus zijn, zijn alle onderscheidingen tussen Jood en Heiden weggedaan, en zijn we allen één in Christus. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want ge alle zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Wel nu, al deze beloften zijn vast en onwrikbaar als in Christus bekrachtigd, want hij is niet alleen de somma en de substantie ervan, maar ze zijn alle in hem bevestigd en door hem bekrachtigd. En daarom lezen wij, want zovele beloften als Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. 2 Korinthe 1. We hebben reeds gezien dat alle beloften toekomen aan degenen die geloven, want zij beërven ze door geloof en lijdzaamheid. Maar omdat ze bijna ontelbaar zijn en overal door het hele woord der waarheid verspreid staan, kan ik slechts één of twee van de meest vooraanstaande beloften vermelden bij wijze van illustratie. En terwijl ik dit doe, zal ik hun geloof in die belofte vergelijken met wat wij nu vaak zien en aantreffen in de bevinding van gelovigen. Allereerst dan de belofte is het eeuwige leven. In Titus 1 staat: in de hopen des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. En wij zien uit deze woorden dat het eeuwige leven werd beloofd voor de tijden der eeuwen. En daarom lag het in de eerste belofte na de val dat het zaad der vrouw de kop der slang zou vermorzelen. En dit was de hoop die het geloof van Abraham bezielde en ondersteunde. Want wij lezen dat hij de stad verwachtte die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. In Hebreeën 11. En zo wordt in onze tekst verklaard: maar nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland, dat is naar het hemelse. In het geloof van dit eeuwige leven in dat hemelse vaderland zijn zij gestorven, want zij zagen het van verre, ze waren ervan overreed, omhelzen het en, terwijl zij ernaar uitzagen, beleden zij dat zij vreemdelingen en pelgrims op de aarde waren. Maar omdat wij, evengoed als zij, van nature en in de praktijk arme, snode en verloren zondaars zijn, is de belofte van het eeuwige leven verbonden met de vergeving van onze zonden, de rechtvaardiging van onze persoon en onze aanneming in de geliefde. Daarom omvat het de zaligheid door vrije, soevereine, onderscheidmakende en meer dan overvloedige genade. En iedere barmhartigheid en zegen die verbonden is met Gods weg van zaligheid. Deze beloften hebben de gelovigen in het Oude Testament van verre gezien. Want het eeuwige leven en de zaligheid uit genade waren toen nog niet helder geopenbaard. En in dit vage zicht lijken velen van Gods volk sterk op hen. De eerste grote belofte die zij van verre gezien hebben en waarvan zij overreed waren, was het eeuwige leven. Op dit punt komen de oud-testamentische gelovigen en de nieuw-testamentische heiligen volledig overeen. Wanneer God door zijn verborgen en heilige werk in de conscientie van een zondaar bezig is hem voor te bereiden op de gelovige ontvangst van deze beloften, werkt hij in hem door zijn geest en genade een geloof, waardoor hij ervan overreed is dat deze beloften door God gegeven werden, uit zijn eigen vrije goedheid en barmhartigheid, en op gezegende wijze gepast zijn voor zijn staat en toestand. Aldus ziet hij ze van verre in de vage verte, evenals deze pelgrims. Maar hoewel deze beloften aanvankelijk niet op gezegende wijze dichtbij gebracht worden, maar vooralsnog in de vage verte gezien worden, zijn ze toch voldoende zichtbaar en voldoende gepast voor zijn staat en gevoelens om zijn gedachten te boeien, zijn gemoed bezig te houden, zijn geloof erin en zijn hoop erop te wekken en zijn genegenheden en aangaande te maken. Kijk maar naar een zondaar, wanneer hij voor het eerst van zonde overtuigd wordt. Neem uw eigen geval en staat, toen u voor het eerst onder het vonnis van de verdoemenis werd gebracht. Met een last van schuld op uw conscientie, benauwdheid in uw gemoed en vele vrezen voor de eeuwige ondergang die uw gunst neerdrukten. Welke hoop of hulp, kracht, wijsheid of gerechtigheid kon u in uzelf vinden? Werd niet iedere deur vergrendeld, iedere uitweg afgesneden, ieder op het schepsel rustende hoop tot een eind gebracht, nu? Wanneer aan u in deze staat enig getuigenis van Christus gegeven werd, enig licht over dat woord, enig zicht op hem in de schriften, enige nadering van zijn genadige majesteit, enige zoete uitnodiging van zijn genadige lippen die in uw ziel drupte, enige vriendelijke belofte die door zijn hand werd voorgehouden, was er in heel dit getuigenis, zoals geopenbaard aan het geloof, niet zowel een gezegend gezicht als een aantrekkelijke invloed, de beloften van het eeuwige leven en van een volle en een vrije zaligheid mochten dan ver weg zijn, maar er scheen een licht op dat ze zichtbaar maakte. Wij weten heel goed hoe een straaltje zonlicht dat op een afgelegen plek schijnt, die meteen zichtbaar maakt. En hoe anders het is, wat ons zicht erop betreft, wanneer diezelfde plek met wolken en duisternis bedekt is. Op deze wijze zagen de aloude gelovigen de beloften van verre. Ook Abraham zelf, hoewel gesterkt in het geloof en God de eer gevende, zag de dag van Christus slechts van verre. Maar hij heeft zich verheugd hem te zien en is verblijd geweest. Zo was het misschien ook met u in vorige dagen. U zag Christus van verre, en toch zag u hem even waarlijk als wanneer u hem van dichtbij had gezien. Want het is hetzelfde geloof waardoor wij, evenals met ons natuurlijke oog, zowel zien wat ver af is als wat dichtbij is. Maar hoewel de zaligheid werd gezien in hem en in niemand anders, was ze nog niet nabijgekomen. Ze was in de vage verte, evenals de bezuin van het jubeljaar waarover ik vanmorgen sprak. De zwakke tonen werden al gehoord, voordat de bezuin zelf krachtig en helder klonk onder de muren van de gevangenis, waar de gevangene in ketenen werd vastgehouden. We bereiken Christus niet in een ogenblik. Hij zal zich in zijn gezegende volheid openbaren op zijn eigen tijd en wijze, en dat doet hij ook. Maar gewoonlijk krijgen wij in het begin geen volle bekendmaking van Christus. Gods werk in de ziel gaat vaak zeer trapsgewijs. Het geloof is in het begin vaak zeer zwak, vooral als het gaat om het vastgrijpen van het eeuwige leven. En daarom is de hoop die uit dit geloof ontspruit ook flauw en zwak. Het zicht op Christus, dat in de eerste fases van de christelijke bevinding door gelovige harten wordt gekoesterd, is gewoonlijk onduidelijk, en toch is het waar voor zover het gaat. Zelfs in een heldere kennis van de leerstellingen van het evangelie worden in het begin maar weinig leden van Gods huisgezin ingeleid. Wetticisme en eigengerechtigheid verduisteren en verwarren hun zicht en de natuurlijke vijandschap van het menselijke hart tegen de soevereiniteit van God is nog niet onderworpen. Ik heb wel eens gedacht dat we dikwijls een verkeerde kijk hebben op wat opwas in de genade genoemd kan worden. Dus opwas in de genade. Evenals wij enerzijds niet voldoende rekening houden met de zwakheid en onwetendheid van jonge gelovigen, zo vergeten wij anderzijds onze eigen bevinding en de weg waarin wij zelf geleid werden. Wij dringen aan op een volle bekendmaking van Christus, een genadige openbaring van zijn liefde en bloed, en zijn te zeer geneigd om die geringere hulpmiddelen, die tekenen ten goede, die invloeien van genadige woorden, vergezeld van het week worden van het hart, die versmeltingen van de geest en die zachte wenken van de liefde van Christus die ons in vroeger tijden werden verleend, om die gering te achten of zelfs terzijde te schuiven. Omdat wij nu iets beters, iets sterkers, iets helderders, iets diepers wensen en omdat wij nu verder en dieper geleid, meer beproefd en geoefend, meer bekend met de boosheden van ons hart en de strikken van de zonde en de Satan zijn, mogen wij de dingen niet versmaden die wij hoog waardeerden toen wij geestelijk de dagen van onze jeugd beleefden. Hoe hoog waardeerden wij in de begindagen elk zicht op Christus in het woord, elke zaak die van hem getuigde onder het gepredikte evangelie, elke dagende hoop, elke beweging of versmelting van het hart bij zijn nadering, elke opkomst van geloof om hem te omhelzen met liefde om naar hem uit te stromen. Wij zagen Christus weliswaar van verre, maar in zoverre wij hem zagen door het geloof, in hem ankerden door de hoop en in hem omhelzden in de liefde, was het echt. Het was de vrucht van de geest, het was de uitwerking van genade. En ook nu kunnen wij niet zeggen dat de dingen die wij begeren te kennen, te voelen en te genieten, de dingen waar we op zien en naar uitzien en waar de hunkeringen van onze ziel naar uitstrekken, kunnen wij niet zeggen dat ze vaak ver weg zijn. Wij wensen ze dichtbij te hebben. We zouden graag een voller, helderder, nabijer, dierbaarder en gezegender ontdekking, openbaring en bekendmaking van de Heer Jezus genieten en een krachtiger toepassing van zijn bloed op onze conscientie. God verbergt zich nog steeds dikwijls. We kunnen niet zo dicht bij hem komen als we zouden willen. Hij vertroetelt ons niet met die zoete omhelzingen, liefdeskussen, bekendmakingen en openbaringen van zijn goedheid, liefde en barmhartigheid waar onze ziel naar verlangt. Dus, hoewel wij in vorige tijden wellicht zoete bekendmaking hebben genoten, die wij niet kunnen opgeven omdat wij dan tegelijk onze Eben Haezes, onze getuigenissen, onze grond om op te staan zouden opgeven, toch zien wij ook nu vaak de belofte van verre. Vergeving en vrede en aanneming bij God en alle zaken waarnaar onze ziel haar begeerten uitstrekt, worden vaak slechts in de vage verte gezien. Wij ontwaren de omtrekken, zien er genoeg van om te weten dat ze er zijn en verlangen dichterbij te komen. Een vastere greep, een vollere ontdekking en een zoetere bekendmaking te krijgen, aangezien wij weten dat daarin al onze zaligheid ligt en wij daarvan geheel en al afhankelijk zijn. Maar ze zijn ver weg. En dit is dus het van verre zien van de belofte. En zo is er in dit opzicht dikwijls een gelijkheid tussen de bevinding van deze oudtestamentische heilige en de onze. Zo spraken we ten eerste over het geloof, ten tweede over de belofte, ten derde over wat ze wel hebben ontvangen en ten vierde nu de uitwerking die op hun gemoed werd teweeggebracht door hun zien van de belofte, ook al zagen zij ze van verre. Ten eerste dan daarin werd teweeggebracht was dat ze van de belofte overreed waren. God de Heilige Geest overtuigde hun zozeer van de waarheid ervan. Hij drukte ze met zulke kracht op hun gemoed. Hij verzegelde ze met zulke vaste verzekering aan hun boezem. Hij vergezelde het woord der belofte met zulke overtuigend bewijs. Hij gaf zulke wezen aan de beloften en bekleedde ze met zulke levende werkelijkheid, dat zij als het ware goddelijk overweldigd werden, om ze in hun hart te ontvangen als van God. En dit is er de betekenis van, dat zij van dezelfde overreed waren. Er gaat een zoete overreding gepaard met het werk van de geest. Hij drijft niet, maar trekt. Hij dwingt en slaat en duwt niet, maar lokt zachtjes. Zijn onderwijs overreedt het diepste innerlijk, want het drupt als een regen en vloeit als een dauw. Om het hart week te maken en er plaats te maken voor het woord der waarheid om in te komen en te wonen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid, staat er in Colossense 3. En in Genesis lezen we, God breide Jafet uit. In de kantlijn staat overreden. Het Hebreeuwse woord betekent letterlijk openen. En komt dus overeen met wat van Lydia wordt gezegd, welker hart de Heere heeft geopend dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Het hart is van nature vergrendeld tegen Gods waarheid. Ongeloof sluit iedere toegangsweg tegen haar ontvangst af. Maar de Heere verruimt door opening het hart om zijn woord te ontvangen. En wanneer het wordt ontvangen, niet als der mensen woord, maar als Gods woord, doordat het komt in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid, wordt het hart overreed. Zachtjes en toch krachtig, overreed van de waarheid die aldus krachtdadig wordt bekendgemaakt en opent het zich voor al haar zoete en gezegende invloeden. Bent u niet soms net zo ten volle overreed geweest van het bestaan van de Zoon van God, alsof u hem met uw lichamelijke oog had gezien? Bent u niet ten volle van overreed geweest dat er eeuwig leven in hem was, dat er zaligheid was in zijn bloed, rechtvaardiging door zijn gerechtigheid, aanneming bij God in hem? Waarom gelooft u in zijn naam anders dan uit de zoete overreding dat hij de Zoon van God is? Waarom nadert u tot hem, aanbidt u hem, omhelst u hem, kleeft u aan hem en hebt u hem lief, anders dan uit een innerlijke overreding die de Heilige Geest u heeft gegeven, dat hij de Zoon des Vaders is in waarheid en liefde, dat hij is opgestaan uit de doden en aan Gods rechterhand is, dat hij volkomen kan zalig maken alle die door hem tot God gaan. Telkens, wanneer een belofte met kracht op uw hart is toegepast, thuisgebracht en met de zoete verzekering aan uw boezem verzegeld, schiep ze een overreding, niet alleen van haar waarheid, maar ook van de zekerheid van haar vervulling. Er kunnen vele moeilijkheden, beletsels, obstakels, hindernissen, schijnbare onmogelijkheden op de weg van haar vervulling zijn. Maar het geloof in de taal van de hymn van Charles Wesley lacht om onmogelijkheden en zegt: het zal geschieden. Einde van de hymn. Maar laten wij dit punt meer in het bijzonder beschouwen in het geval van Abraham. Want het is vooral over hem en over Sara dat de apostel in onze tekst spreekt. Er wordt deze omschrijving van hem gegeven. Hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer en ten volle overreed zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Romeinen 4. U ziet wel hoe dit overeenkomt met de woorden van onze tekst, met als enig verschil dat hier niet overreed, maar ten volle overreed staat, wat enkel een verschil in een trap is. Het was deze volle overreding van de macht van God om te volbrengen en van de trouw van God aan zijn woord der belofte om uit te voeren, die op het geloof van Abraham zijn kenmerkende hoedanigheid stempelde. Overreding van deze twee dingen is noodzakelijk, dat God machtig is en dat God getrouw is. Dus dat God machtig is en dat hij getrouw is. En daarom lezen wij over het geloof van Sara, dat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Het is deze overtuiging van de macht van God en van de trouw van God die het geloof maakt tot een bewijs der zaken die men niet ziet. En daar de beloofde dingen altijd begeerd worden en begeerlijk zijn, is het geloof ook een vaste grond der dingen die men hoopt. Welnu, als ons geloof echt is, moet het hetzelfde zijn als dat van Abraham, aangezien er maar één geloof is. En daarom lezen wij dat de apostel zegt, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4. Willen wij dezelfde rechtvaardigheid toegerekend krijgen als hem toegerekend werd, dan moeten wij hetzelfde geloof hebben en evenals zijn geloof geloofde in God als degene die een zoon uit hem verwekte terwijl hij dood was, zo gelooft ons geloof in God als degene die Jezus onze Heere uit de doden opwekte. Het is mooi en tegelijk gezegend om de gelijkheid tussen het geloof van de heiligen nu en dat van Abraham te zien. En als wij maar een getuigenis hebben dat wij dat geloof voor onszelf bezitten, wat een barmhartigheid en gunst zal het voor ons zijn. Maar wat was nu de volgende stap die werd genomen door degene wier bevinding in onze tekst staat opgetekend? Ze hebben dezelfde omhelst. Het Griekse woord betekent letterlijk, zij hebben dezelfde begroet, dat is, zij verwelkomden ze, sloegen hun armen eromheen en als het ware kusten ze hartelijk als gasten of vrienden die ze graag ontvingen en onthaalden als geliefde bezoekers die gekomen waren om hen te zien. Maar nu komt de vraag, hoe hebben zij ze omhelst? Ik denk dat we zullen ontdekken dat zij ze voornamelijk omhelsden door de oefening van de drie grote hoofdgenaden in de ziel, dat is geloof, hoop en de liefde. Want ze hebben ze omhelst in geloof. Is het niet door het geloof en dat als Gods gave dat wij de belofte geloven? Is het niet door het geloof dat wij de zonen Gods vastgrijpen, hem in het hart brengen wanneer hij zich bekend maakt, en zijn sterkte aangrijpen om vrede met God te hebben? Voorzeker, het geloof is hier de eerste en de voornaamste van die drie gezusters, en gaat hen voor in het begroeten, verwelkomen en omhelzen van zulke gezegende bezoekers. Zij is de oudste van de drie en haast een moeder voor de andere twee, evenals sommige oudere zussen. Het gaat hier dus, even tussen haakjes, over geloof, hoop en liefde, de drie gezusters genoemd. En daarom gaat zij als eerste uit om in haar huis en hart de gezegende belofte te verwelkomen en te onthalen, wanneer ze uit de hemel neerdalen. Bijna alsof ze engelen Gods zijn die haar tegemoet komen, evenals de engelen Gods vroeger Jacob ontmoetten in Mahanaim. Na het geloof is er de hoop, die komt daar niet ver achteraan, want de hoop ziet uit naar en verwacht op datgene wat het geloof gelooft. Als het geloof de belofte van verre ziet, verwacht de hoop hun aankomst, en daarom zegt het woord der waarheid, indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. De hoop wordt ook vergeleken met een anker. Welke hoop wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is. Terwijl wij de beloften omhelzen, werpen wij dus ons anker in de vrije genade Gods, zoals daarin geopenbaard en in het bijzonder in hem, die de somma en de substantie van alle beloften is. Gods lieve Zoon. De beloften verschaffen onze gezegende ankerplaats. Wij kunnen ons in stormen en noodweer bevinden. Winden en golven kunnen het schip op en neer slingeren als op een zee van moeite. En wij kunnen door duizenden twijfels en vrezen omringd worden. Nu hebben wij zowel een anker als een ankerplaats nodig. De hoop is ons anker. Maar wat is onze ankerplaats? Kunnen wij niet zeggen, de belofte die alle ja en amen zijn in Christus Jezus? In het bijzonder zulke beloften als, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gods kinderen worden erfgenamen der beloftenis genoemd, en o, wat een grote en overvloedige erfenis is de hunne. Want voorzeker, de belofte waarmee het woord bezaaid is, die zijn net als de hemel met fonkelende sterren in de winternacht. Maar let op de wijze waarop de beloften een ankerplaats bieden voor een ziel die op de Heere blijft hopen. Ze houden haar in behoorlijke mate rustig, of in elk geval behoeden ze haar, zodat ze niet op de rotsen loopt. We zien dit in het geval van David. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. De hoop ankerde hier in de beloften en zag uit naar betere dagen met een zoet vertrouwen en een gezegende verwachting dat de Heere zou verschijnen tot blijdschap van zijn ziel. En dan is er de geloof en de hoop en dan is er nu de liefde, want de beloften worden ook omhelst in liefde. Hoewel zij de laatste is, is ze niet de minste van de drie christelijke genaden, nee. Volgens Paulus' getuigenis is ze de grootste van de drie. Indien dus de laatste, dan is ze alleen de laatste in de aanvang, maar ze kan de eerste zijn in de aankomst, zoals de liefhebbende Johannes de gelovige Petrus voorbijliep. Er is een zoetheid in de belofte die het hart inneemt, een schoonheid in Christus die de ziel inwint, een zaligmakende zalving en kracht in Gods woord wanneer het wordt toegepast, die elke verborgen en heilige genegenheid naar zich toetrekt. Kunt u niet soms opzien en zeggen, gezegende Jezus, ik heb u lief. En wanneer Gods woord opengelegd, toegepast en zoet en dierbaar gemaakt wordt, hebt u dan niet soms het gevoel gehad dat u de heilige bladzijde wel zou kunnen kussen, omdat ze zo'n zoetheid in uw ziel brachten? Dit betekent het om een belofte in liefde te omhelzen, onze armen eromheen te slaan, ze dicht aan ons hart te drukken, ze met kussen van liefde en genegenheid te overladen en er dat zoete vermaak in te vinden waarmee de bruidegom zich verheugt over de bruid, als nu geheel van hem. Soms was hij haar bijna kwijt, maar nu heeft hij haar het hof gemaakt en voor zich gewonnen, om niet meer gescheiden te worden. Dit betekent het om zich te verheugen in Gods woord, zich te verlustigen in een gezegende Jezus en in de beloften die van hem getuigen en hem als het middelpunt hebben. Hebt u niet deze zoete omhelzingen in uw ziel gevoeld van de waarheid, zoals in Jezus is, als zo dierbaar, zo gepast, zo bemoedigend en zo geschikt voor iedere behoefte en nood? Dan bent u een gelovige, dan bent u een kind van God, dan is er een werk van genade in uw hart, dan kent u de waarheid voor uzelf, voor goddelijk onderwijs en goddelijk getuigenis. Als u de belofte van verre hebt gezien en als u ervan bent overreed door het inwendige onderwijs en getuigenis van God de Heilige Geest, en als u ze in liefde en genegenheid hebt omhelst, dan hebt u een getuigenis dat u iemand bent die het geloof van Gods uitverkorenen bezit. En toch, misschien bent u in grote mate gelijk aan deze aloude helden. Misschien hebt u de belofte niet in hun volledige vervulling ontvangen. Misschien hebt u nog niet die volle bevrijding, die gezegende openbaring, die overweldigende bekendmaking gehad, waardoor al uw twijfels en vrezen zijn weggevaagd en uw ziel is bevestigd in een vaste genieting van de vrijheid van het evangelie. Misschien hebt u dit wel gehad, of misschien ook niet. Maar als u het stempel van deze kenmerkende hoedanigheid draagt, dat u de beloften van verre hebt gezien en ervan ben overreed en ze hebt omhelst in geloof, hoop en liefde, dan hebt u een merkteken dat u het geloof van Gods uitverkorenen deelachtig bent. Spraken we nu eerst over het eerste punt, over het geloof van de personen. Dan komen we nu bij het tweede punt, de belijdenis die zij aflegden, als ontspruitend uit dat geloof. Nu komen we bij de belijdenis van deze aloude pelgrims. Hun religie had niet alleen gewicht en kracht in zich, maar bracht ook duidelijke uitwerkingen teweeg. In het bezit van een levend geloof waren de levende vruchten die dat geloof vergezelden. En wij hebben hier een merkteken dat de Heilige Geest in het bijzonder heeft gegeven van de werkelijkheid en de echtheid van hun geloof. Ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en pelgrims op de aarde waren. Deze belijdenis was het bijzondere kenmerk van Abraham, Isaac en Jacob. Zo lezen wij dat Abraham sprak tot de zonen van Het: ik ben een vreemdeling en een bijwoner bij u. Daar beleed hij dat hij een vreemdeling en een pelgrim was. Toen Isaac Jacob wegzond naar Paddan Aram, toen bad hij: God, geef u de zegen van Abraham, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingenschappen. Daar beleed Isaac dat hij maar een vreemdeling op de aarde was. En toen die goede oude Jacob voor Farao in Egypte stond, had hij het over de dagen der jaren mijn vreemdelingenschappen. Zo beleden Abraham, Isaac en Jacob met hun lippen dat ze vreemdelingen en pelgrims op de aarde waren. Maar ze beleden het meer met hun daden dan met hun woorden, meer met hun leven dan met hun lippen. Want wat was hun leven? Een zwervend leven. Ze leefden in tenten, terwijl ze geen vast huis of thuis hadden, niet in steden, te midden van de inwoners van Kanaan woonden, maar van plaats tot plaats trokken als vreemdelingen en bijwoners in het land der belofte. Zij beleden daarom, en niet alleen met de lippen, maar ook met hun leven, dat ze vreemdelingen en pelgrims waren in het land dat hun tot een bezitting was gegeven. Dit wordt ons voorgesteld als ons voorbeeld, als het kenmerkende van degene die een dergelijk geloof bezitten. Als u dus het geloof van Abraham, Isaac en Jacob bezit, belijdt u, evenals zij, dat u een vreemdeling bent, en uw belijdenis ontspruit uit een gelovig hart en een gevoelige bevinding. U voelt uzelf een vreemdeling in deze goddeloze wereld. Zij is niet uw element. Zij is niet uw thuis. U bent in deze wereld gedurende Gods gezette tijd. Maar u zwerft in haar rond als een vreemdeling van haar gezelschap. Een vreemdeling van haar stelregels. Een vreemdeling van haar modetrends. Een vreemdeling van haar beginselen. Een vreemdeling van haar motieven, een vreemdeling van haar lusten, haar neigingen en alles waarin zij zich beweegt als in haar natuurlijke element. Genade heeft u door Gods onderscheidende kracht afgezonderd, zodat u, hoewel u in de wereld bent, niet van de wereld bent. Daarom voelt u zich hier een vreemdeling, zoals David zegt: ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner, gelijk als mijn vaders. Ik kan u ronduit zeggen, als u in de wereld thuis bent, als het zien en zinnelijke uw element is, als u zich één voelt met het gezelschap van de wereld, de stelregels van de wereld, de modetrends van de wereld, de beginselen van de wereld, dan heeft de genade uw hart niet bereikt. Dan woont het geloof van Gods uitverkorenen niet in uw boezem. De eerste uitwerking van genade is dat ze afzondert, En zo was het in het geval van Abram. Hij werd door genade geroepen om het land van zijn vaderen te verlaten en uit te gaan naar een land dat God hem wijzen zou. En zo luidt ook nu Gods eigen woord tot zijn volk. Gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere. Raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige in 2 Korinthe 6. Afzondering, afzondering, afzondering van de wereld is het grote onderscheidende kenmerk van levende godszaligheid. Er kan wel afzondering van het lichaam zijn, terwijl er geen afzondering van het hart is. Maar wat ik bedoel is afzondering van hart, afzondering van beginsel, afzondering van genegenheid, afzondering van geest. En als genade uw hart heeft aangeraakt en u het geloof van Gods uitverkorenen deelachtig bent, dan bent u een vreemdeling in de wereld en u zult u met uw leven en wandelen, wandel duidelijk maken dat u dit bent. Zij waren ook pelgrims, dat is, bijwoners die door afmattende woestijnen trekken, of reizigers. Zij verlangden, ja, verlangden naar huis, bezaten niets waarin zij vermaak konden scheppen, voelden de vermoeienis van de lange tocht en keken begeerig uit naar rust. Bent u niet soms bijna versleten door de zonde en uw ik, door beproevingen, verzoekingen en verdrukkingen, zodat u uw vermoeide lichaam graag in het graf zou neerleggen, opdat uw ziel mocht rusten in de zoete genieting van de Koning der Koningen en de Heere der Heren? Als dat onze geest is, dan hebben wij iets van die geest van de pelgrim, die een bijwoner of reiziger is in een afmattend land en verlangt naar rust, geluk en vrede in een beter vaderland. En dan komen we bij ons derde punt, dat het verlangen dat zij hadden naar dat betere vaderland. Dat is hun begeerte, want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken, of, zoals we 2 versen verderop lezen, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Overal waar geloof is, daar is begeerte. En terwijl het geloof de hemelse werkelijkheden omhelst, omhelst de begeerte datgene waarvan het geloof getuigt. De beloften waarover ik gesproken heb, hebben alle in Christus Jezus hun middelpunt. Ze zijn alle verbonden met zijn persoon en werk, dood en opstanding en wat hij nu is aan de rechterhand Gods. En evenals zij alle in hem samenkomen, zo ook getuigen zij alle van hem en komen van hem. Dit is wat ze hun gepastheid geeft en ze bekleedt met hun bijzondere zoetheid en kracht. Welnu, als de ziel door een goddelijke kracht bewerkt wordt en het geloof in hen en het geloof in gezegende oefening wordt gebracht, aangaande de belofte waarvan het overreed is en die het omhelst, wordt de begeerte naar de genieting ervan ontstoken. Religie is geen lastige, pijnlijke, melancholische, vermoeiende en zware taak of bezigheid zoals velen denken. Ze heeft inderdaad haar beproevingen, verzoekingen, verdrukkingen, grievende smarten en neerdrukkende droefheden, maar ze heeft ook haar zoetheid, haar vrede, haar verlustigingen en haar genietingen. En het is de zoetheid die wij voelen, de genieting die wij hebben en het vermaak dat wij in de dingen Gods vinden die ons hoofd omhoog houden en ons aanmoedigen om te blijven volharden en door de woestijn verder te trekken. Het is niet een en al dienstbaarheid, nog benauwdheid van gemoed, nog droefheid van hart, nog verbijstering van ziel die de erfgenamen der belofte voelen. Er zijn slokjes en hapjes, druppels en kruimels en kortstondige genietingen. Indien niet lang of blijvend, dan wel zoet wanneer ze komen, zoet zolang ze duren, en zoet in de herinnering wanneer ze voorbij zijn. De Heere geeft iets wat ons bemoedigt, versterkt, vertroost en verlustigt en stelt ons in staat te zien dat er die schoonheid, zegenrijkheid en heerlijkheid in hem is die wij hebben gesmaakt, gevoeld en getast, en waarvan wij voor geen duizend werelden zouden willen scheiden. Nu, dit is wat de geloofshelden zochten in hun begeerig zijn naar een hemels vaderland. Zij wilden iets hemels, iets wat naar God smaakte, naar God riekte, naar God geurde en van God gegeven was, een hemelse religie, geestelijk geloof, een genadige hoop en een liefde die door de Heilige Geest in het hart werd uitgestort. Iets wat uit de hemel kwam, naar de hemel leidde, wat hemelse gevoelens, hemelse gewaarwordingen, hemelse verlustigingen en hemelse vreugden gaf, waardoor het hart werd gereinigd van de liefde tot de zonde, de vleeselijkheid en de wereldgezindheid, doordat het iets zoeters had om te smaken, iets beters om lief te hebben en iets heiligers om te genieten. Het zijn deze hemelse bezoeken, invloeien van Gods gunst, goedheid en barmhartigheid die de ziel levend houden in haar vele doden, haar zoetheid geven te midden van haar vele bitterheden, haar overeind houden te midden van haar vele wegzinkingen, en haar behoeden voor verdrinking terwijl ze te kampen heeft met vele wateren. Een vleeselijk gemoed heeft geen smaak voor hemelse dingen, geen zoete verlustiging in het woord van God, geen verlustiging in de Heer Jezus, zoals Hij zich in het woord openbaart. Geen verlustiging in binnenkamerplichten, verborgen meditatie of onderzoek van de schriften, gemeenschap met God of zelfs het gezelschap van Gods lieve huisgezin. Er moet een hemels element in de ziel zijn om hemelse dingen te verstaan, te beleven en te genieten en zich erin te verlustigen. De Heilige Geest moet in ons een nieuw hart, een nieuwe natuur hebben gewerkt, bekwaam, om hemelse werkelijkheden te verstaan en te genieten en zich erin te verlustigen, aangezien ze bevatten wat voor de ziel zoet en dierbaar is. Daarom waren zij begeerig naar een beter vaderland. Dat is een hemels, een stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is, waar lieflijkheden en Gods rechterhand zijn eeuwig, waar de zuivere rivier van het water des levens altijd stroomt, waar de boom groeit waaraan bladeren gevonden worden tot genezing der heidenen, een stad zoals Johannes in het boek Openbaring beschrijft, waar alles geluk, harmonie en vrede is. En dan komen we tot het vierde punt. Want wat is nu hun einde? Hoe zijn zij gestorven? Deze zijn allen in het geloof gestorven. Toen de dood kwam, beroofde hij hun niet van hun geloof. Zij hielden in de dood met hun gelovige hand iedere waarheid vast die zij in het leven met hun gelovige hand hadden vastgehouden. Juist in de dood is het evangelie zulk een zegen, wanneer het door een gelovige hand wordt vastgehouden. Wat zouden wij op ons sterfbed doen, wanneer al onze zonden in al hun ontzaggelijke grootte ons in het gezicht staren, en wij door de Satan beschuldigd, door onze conscientie veroordeeld, door een heilige wet verschrikt en door een verbolgen God fronsend aangezien worden? Wat moet ons einde zijn op ons sterfbed, als we niets anders hadden om op te zien dan een God die een verterend vuur is, met niets anders dan de bittere herinnering aan vroegere zonden, die het gemoed kwellen en de conscientie benauwen? O, indien het geloof ooit nodig is, dan is het dan. Indien het evangelie ooit omhelst wordt, het is dan. Indien ooit op Christus gezien wordt, het is dan. Indien hij ooit vastgegrepen wordt door de hand des geloofs, het is dan. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hadden de vervulling der belofte niet ontvangen. Ze zagen uit naar de volle genieting ervan in een ander leven. Ze hadden genoeg ontvangen om hun geloof te geven, genoeg ontvangen om hun goede hoop mee te delen, genoeg ontvangen om Christus voor hun ziel dierbaar te maken en lief te hebben, genoeg ontvangen om hen te doen weten wat het geloof was en om te leven en te sterven in de oefening ervan. Nu, als u weet wat het geloof is, als uw geloof de Zonen Gods omhelst heeft, als de liefde door dat geloof gewerkt heeft en als Christus in dat geloof zich dierbaar gemaakt heeft, dan zal dat geloof nooit de geest geven in het stervensuur. Een vals geloof zal dan de laatste adem uitblazen, maar het geloof van Gods uitverkorenen, het geloof dat ik vanavond beschreven heb, zal u niet verlaten in het uur van de dood, maar u steunen terwijl u door het donkere dal gaat en u veilig doen aanlanden op die gelukkige kust waar het geloof wordt veranderd in aanschouwen, de hoop wordt veranderd in genieting en de liefde blijft in haar volste openbaring. Wel nu, denkt u dat u uw bevinding en uw leven in samenhang met uw bevinding kunt nemen en ze naast onze tekst kunt leggen? God heeft dit niet geschreven om ons te amuseren of te vermaken, of om een uur naar te luisteren als een tekst waarop een verhandeling gebaseerd kan worden. De Heilige Geest heeft dit geschreven tot onze onderwijzing en stichting, opdat wij ermee tot onze boezem inkeren, onze bevinding in het licht ervan brengen en zien hoe ze het onderzoekende getuigenis doorstaat. Ik heb vanavond geen heel diepe of heel grote of heel hoge bevinding als toetssteen gesteld. Ik heb u eenvoudig voorgesteld wat God de Heilige Geest heeft vastgelegd in de woorden waarover ik heb gesproken. Daarin het geloof van Gods aloude heilige beschreven. En zover de Heere mij kracht en bekwaamheid gegeven heeft, laten zien wat datzelfde geloof van Gods uitverkorene nu is in zijn werkzaamheden. Als u datzelfde geloof hebt, dan zal het dezelfde uitwerking op u hebben. Het zal hetzelfde voorwerp omhelzen, dezelfde hoop scheppen, dezelfde liefde mededelen en dezelfde oprechte, godzalige en consistente praktijk in uw werken. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. De preken die gepubliceerd worden in de laatste delen van de laatste preken van J.C. Philpott, die zijn later in de tijd uitgesproken door Philpott, deze dan in 1866. En dat is ook te merken dat hij steeds dichter bij zijn dood komt, die in 1869 was.